Gemeente, jongeren, gasten en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren, we heten u ook vanmiddag hartelijk welkom. In het bijzonder de Stielok, die vandaag ook vanmiddag ook met ons verbonden is, de luisteraars heten we ook hartelijk welkom. In deze dienst zal voorgaan dominee P.L.D. Visser uit Veenendaal. De schriftlezing is vanmiddag uit Lucas 9, de versen 51 tot en met 56. Dus Lucas 9... De verzen 51 tot en met 56. De collectes, de eerste is voor de kerk, de tweede is voor de zending en bij de uitgang is die voor het bouwfonds. We zingen nu met elkaar Psalm 67, daarvan het tweede vers. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en enige verwachting is ook vanmiddag in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. Van de Zoon, die zondaren verlost. En van de Heilige Geest, die zondaren heiligt. Amen. Gemeente, alle die met ons samengekomen zijn en zij die meeluisteren met ons, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we opnieuw gaan zingen, Psalm 97 nu, vers 1. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En zo gaat in deze psalm al het perspectief van Pinksteren open, waar alle volken bezocht worden door God met zijn evangelie en zijn Heilige Geest. We zingen Psalm 97, vers 1. Op dit moment in de dienst staan wij erbij stil dat we niet een gemeente op zichzelf zijn, maar dat wij, wanneer wij werkelijk ingeleefd zijn in Christus, dat wij deel uitmaken van die ware katholieke kerk van altijd en van overal. En laten we, om dat tot uitdrukking te brengen, geloofsbelijdenis doen met de kerk van alle tijden en plaatsen. En daarna zingen Psalm 111, vers 2 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En ook het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. 111 vers 2 en 5 zingen we na de apostolische geloofsbelijdenis. En laat ieder in zijn of haar hart meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we, voordat we de schriften openen om Gods woord te horen, eerst bidden of de Heer door zijn geest ons hart wil openen. God van Abraham, Isaac en Jacob, u die uzelf bekend maakte in Christus, wij komen op deze lenteachtige zondagmiddag samen in de kerk. Alles spreekt van uw goedheid als wij reizen over de weg, langs de velden, langs de weilanden. Het is inderdaad waar wat in die oude psalm staat, dat het ruime hemelmond met een open mond vertelt van uw heerlijkheid. Heere, we vangen dat op, die klanken uit de natuur, en we willen ze op de lippen nemen en ze u offeren vanmiddag. We offeren onze gebeden zoals eenmaal de priester in de tempel bij het reukofferaltaar stond en daar die geurige stoffen verbrandde. Die reuk die opsteeg naar de hemel en zo de gebeden verbeelde van Israël. Heere, wij hebben u nodig. Of we het nu zien en erkennen of niet, of dat we er nog steken blind voor zijn, wij kunnen niet bestaan zonder u, de bron van ons leven. Heere, wij willen van u smeken of u bij ons wil zijn in deze dienst. Bij ons wil zijn zoals we hier samengekomen zijn in de kerk, maar ook zoals er meegeluisterd wordt via de radio, via het internet of op welke manier dat dan ook kan. Heren, wij hebben nodig dat u woorden van eeuwig leven spreekt. Want zonder u en zonder uw woord vinden wij niets dan de dood om ons en in ons. dan komen wij niet klaar met de vragen omtrent de zin van ons bestaan, de zin van dit leven. Dan hebben wij geen uitweg in de pijnlijke vragen naar het lijden in deze wereld en in ons eigen bestaan. Dan staan wij voor een muur. En we prijzen uw naam dat u ons niet een muur toont, maar de geopende armen van Jezus Christus. Bij hem willen wij schuilen vanmiddag. Heere, erbarmt u zich. We willen bidden of u ons hart wil openen voor uw woord, zodat we weer verder kunnen. Verder kunnen dit leven in, deze week in, opademen. Dat we achter u aangaan, Heer Jezus. En misschien is dat wel een heel pijnlijke weg met een kruis op onze rug. Maar geef ons de moed om voor te gaan. Heer, we willen juist in deze lijdenstijd, ook vanmiddag, evenals vanmorgen, stilstaan bij het grote werk van de zending. Want dat zit daar toch ook achter, dat u uzelf gegeven hebt, Heer Jezus. Uw leven tot een rantsoen voor velen, zodat u zelfs bereid en in staat bent om de zonde van de gehele wereld te vergeven. Wilt u zijn met ieder die een taak heeft in deze dienst, koster een organist, de broeders van de kerkenraad die toe hebben te zien op de zuiverheid van de verkondiging, die herder zullen zijn over de kudde van de gemeente. Wees met uw knecht die hier staat, wees erbij. Wij kunnen niets zelf. Zonder mij, hebt u het gezegd, Heer Jezus, kunt u niets doen, niets dat waarde heeft voor het koninkrijk. Wilt u er wonderlijk bij zijn en helpen, zodat wij u mogen prijzen aan het einde van deze dienst. Hoor ons bidden, vergeef ons onze schulden, vergeef wat krom en beduimeld en vleeselijk bij ons is, om Jezus wil. Amen. Laten we de schriften openen. We doen dat bij het Oude en het Nieuwe Testament. We lezen Jona 4, eerst Jona 4, en daarna Lucas 9, vers 51 tot en met 56. Dus Jona 4 en daarna Lucas 9 vanaf vers 51 tot en met 56. En in aansluiting op de schriftlezingen zingen we Psalm 29, vers 2, 4 en 5. Psalm 29, vers 2, 4 en 5, waar het gaat over Gods macht in de natuur. God die hemelvuur laat neerdalen. Dat is iets dat Jona graag gewild had op de stad Nineveh. En wat de discipelen ook willen over de Samaritanen. Maar God en Christus geven genade tijd. Maar we zingen dus Psalm 29, vers 2, 4 en 5 na de schriftlezing uit Jona 4. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heer en zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goedertierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een aftak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven. En zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineve niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten en daarbij veel vee? Tot zover Jona 4 en nu gaan we naar Lucas 9 vers 51. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming, Jezus' opneming, vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op een reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hij hen en zei, u beseft niet van welke geest u bent. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. Tot zover Gods woord. Gemeente luisteraars thuis, met Gods hulp mag ik u vanmiddag zijn woord uitleggen, verkondigen. En de tekst daarvoor vindt u in Jona 4 vers 1. En ik neem dat vers als een kernvers voor. Dat gehele hoofdstuk in feite, Jona 4 vers 1. En dan lezen we het volgende. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Laten wij straks na de verkondiging zingen Psalm 87. We hebben dat vanmorgen ook al gezongen toen dominee Last ons voorging. Maar deze doublure zal ons hopelijk geen verdriet doen, maar te meer erbij bepalen hoe God alle volken bezoekt. Psalm 87 vers 3, 4 en 5. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Psalm 87 vers 3, 4 en 5 zingen we na de verkondiging. Gemeente, luisteraars thuis, ouderen, jongelui, jongens en meisjes. Dat is toch wel heel prachtig als je als taak hebt gekregen in het leven om zendeling te zijn. Er zijn heel wat zendelingen geweest, ook vanuit de kerken waar wij een plek in hebben gekregen, de christelijke gereformeerde kerken. Wereldwijd zijn er gelukkig talloze zendelingen die het woord van God overal brengen. En tegenwoordig heb je ook dichtbij huis zendingswerk. Vroeger moest je daarvoor naar Afrika, zeg tot de jaren 60. Maar sinds de laatste decennia is er volop zendingswerk te doen dichtbij huis. Zelfs in Veenendaal toe. En als je denkt aan een zendeling, ja, dan komt toch het beeld voor ogen van iemand die gegrepen is door het woord van God, die aangevuurd wordt door de Heilige Geest van de Here, die helemaal betrokken wordt bij de dienst van God en graag naar hem wil luisteren. En dat zoek je ook in een zendeling. En dat zoek je ook in een ambtsdrager en dat zoek je ook in een predikant. Binnenkort zal het weer zover zijn dat zij die staan naar het ambt van predikant uitgenodigd worden om naar Apeldoorn te komen, om te verschijnen voor het curatorium van de Theologische Universiteit en dan te vertellen hoe ze leven met het besef van roeping, geroepen te zijn voor de dienst van de Heer. En dan peilt zo'n curatorium dat ook natuurlijk, van hoe staat deze broeder tegenover de Heer? Hoe leeft hij erbij, hoe leeft hij eruit? Is hij ook in staat om iets van het woord door te geven? Prachtig, een ideaal figuur. Maar als wij vanmiddag nou kijken naar zendeling Jona, dan worden we niet bepaald gerustgesteld. En dan worden wij helemaal niet vrolijk. Jona, de zendeling van God. De zendeling, de bekendste zendeling misschien wel uit het Oude Testament. Hij wordt gestuurd naar die grote stad Nineveh. En hij heeft er gewoon geen zin in. Hoe komt dat nou? Jona met die prachtige naam, duif. Je denkt als nieuwtestamentische gemeente meteen aan de relatie met de Heilige Geest, die als een duif in de gedaante van een duif geschetst wordt in het Nieuwe Testament. En dan kom je met deze duif, deze Jona in aanraking. Jona, wat is er toch met jou aan de hand? Ben jij nou het voorbeeld van een zendeling? Moet Jona ons nou stimuleren vanmiddag om, nou laten we zeggen, straks als we de kerk uitgaan, als zendelingen deze wereld in te gaan? Dat lijkt niet te gaan lukken vanmiddag. Nou laten we Jona eens gaan bevragen en zijn geschiedenis eens nagaan, zodat we toch zicht krijgen. En niet alleen op Jona, maar vooral op de God van Jona. En als thema kies ik dan Jona in de crisis, om Nineveh. Jona in de crisis om Nineveh. Drie gedachten in de preek. Jona's toren, hij is ontzettend boos. Jona's gebed, dat hij dan toch uitspreekt. En Jona's les, de les die hij van God krijgt. Dus Jona in crisis om Nineveh. Jona's toren, Jona's gebed en Jona's pijn. Het is eigenlijk wel heel makkelijk om Jona vanmiddag met elkaar af te schrijven. Om te zeggen van, Jona, wat ben jij ontzettend verkeerd bezig. He, want als je dan het slot leest van Jona 3. Jona had gepreekt. Het was een hele saaie preek. Het was ook maar een preek van één zin. He, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Nou, hij had niet veel werk van zijn preek gemaakt. Eentonig herhaalde hij dat en trok hij door die stad Nineveh. En tot zijn ontzetting, kun je wel zeggen, luisterden de mensen ook nog naar die saaie preek van Jona. Ze komen tot bekering. Ze vernederen zichzelf, ze trekken rouwkleding aan. Ze vasten. Ze willen gehoorzamen aan die God van Jona. En dan staat er aan het slot van Jona 3, God kreeg berouw, ook al zoiets moeilijks voor ons. God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen en hij deed het niet. God houdt zijn oordeel in. Hij is integendeel genadig. En dan staat er tot je diepe ontzetting aan het begin van Jona 4. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Het was ook niet maar een klein beetje verkeerd wat God deed in de ogen van Jona, maar volstrekt kwalijk. God doet het helemaal verkeerd, vindt Jona. En als je dan nog even verder naar hem luistert, dan zou je tegenwoordig zeggen, dan zie je dat hij in een diepe depressie terechtkomt. Hij zegt het tot twee keer toe, vers 3, het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. En even verderop zegt hij het weer, vers 8, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Jona is alles kwijt. De hele zin van zijn bestaan als profeet, als knecht van God, als prediker. Hij ziet het totaal niet meer zitten. En hij heeft niet eens meer de levenskracht om zijn leven weer op te pakken. Hij wil liever sterven. Komt meer voor in de Bijbel. Want denk maar niet dat als je een profeet bent of een zendeling, of als je werk doet in het koninkrijk van God, dat je dan altijd bewaard wordt voor zoiets diep als zo'n depressie. Nee, dat komt vaker voor. Denk eens aan de profeet Elia. Elia zegt ook zoiets, laat mij maar sterven, Heere God. Alleen, Elia zegt dat omdat de mensen eigenlijk niet luisteren naar zijn verkondiging. En Jona zegt tegen God, laat mij maar sterven, omdat de mensen wel luisteren naar zijn verkondiging. Dat is wel heel erg vreemd. Heel vreemd. Levensmoe is Jona, de zendeling van het Oude Testament. Wat zit daar nou achter? Waarom is Jona nou zo onvoorstelbaar boos en teleurgesteld en gedeprimeerd? Ja, dat heeft er toch mee te maken dat de dingen zo vreemd gaan in het leven van Jona. Jona, we lezen in 2 Koningen 14... van de profeet Jona, dat hij leefde in de tijd van koning Jerobeam, Jerobeam de tweede. Ik laat dat een beetje liggen, maar het was niet goed in die tijd van Jerobeam de tweede. He, wij kunnen als christenen en als kerken ons beklagen over de tijd waarin wij leven. He, dat het zeker zo is dat je in het publieke domein niet zomaar meer kunt spreken over God. En dat je daar zeker geen waardering voor vindt en geen gehoor aan vindt. En wij kunnen tobben over koopzondagen. En wij kunnen, als het gaat om de komende gemeenteraadsverkiezingen, ons hart vasthouden. Maar kijk nou eens in welke tijd Jona leefde. Dat was de tijd van Jerobeam de tweede. Een koning, koning van het tienstammenrijk, die volstrekt deed wat verkeerd was in de ogen van God, die beeldendienst invoerde. En dat hele geestelijk leven van Israël, dat was onderuit gegaan. Dat lag in puin. En sterker nog, Jona leefde in de dagen, de jaren die voorafgingen aan de verwoesting van dat tienstammenrijk. Dat tienstammenrijk met die hoofdstad Samaria, dat zou in puin gelegd worden in de 8e eeuw voor Christus. Hij vindt thuis, hij vindt in de, laat ik het zo maar zeggen, in de kerk van zijn dagen geen gehoor. Het gaat naar beneden. Geen reformatie, maar deformatie vindt er plaats in het tienstammenrijk. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk te verwerken, hè? Als je een hart hebt voor de zaak van de Heere en je ziet dat de dingen achteruit gaan en je bent er niet gerust op, dan doet dat pijn en verdriet. En dan levert dat vragen op. En als je dan je realiseert dat Jona dan hier notabene voor de stad Nineveh komt, en dat heeft een hele geschiedenis gehad, jongens en meisjes, jullie weten toch wel, Jona wilde dat helemaal niet. Hij ging precies de andere kant op, grote vis slokte hem op, spuwde hem uit en toen moest hij uiteindelijk naar Nineveh. Hij had er helemaal geen zin in en toch kwam hij er omdat God dat wou. En dan komt hij daar in Nineveh en dan laat hij dat tienstammenrijk achter dat niet naar hem hoort, niet naar zijn verkondiging luistert, niet naar Gods woord hoort. En dan gaan nota bene die heidenen daar van Nineveh tot bekering komen. En die keren zich tot de God van Israël en die geven gehoor aan de boodschap van Jona. En nou wil ik niet gaan speculeren, hè, dat kun je dan gaan doen soms, over de vraag van ja, hoe diep zat dat nou en hoe echt was dat nou. En nee, zij komen tot bekering, ze vernederen zich voor God en ze reageren op zijn boodschap. En nou is dat niet alleen omdat Nineveh bewoond wordt door heidenen. Hè? U weet toch, heidenen, dat is een woord dat aanduidt dat vroeger de niet-christenen op het platteland leefden. Mensen van de heide. Mensen die geen christen waren, die vond je op het platteland, de heidenen. Maar het gaat hier in Nineveh niet alleen om mensen die, ja, God van Israël niet dienen. Nee, het gaat hier om een van de moordzuchtigste volkeren die ooit op aarde geleefd hebben. Het gaat hier om Nineveh, een belangrijke stad van het Assyrische Rijk. Nou, jongens en meisjes, om een voorbeeldje te geven, die Assyriërs, die hadden hele belangrijke koningen en die waren, ja, die waren zo, nou ja, laat ik het maar zo macho en zo geweldig. Die hielden bijvoorbeeld leeuwen erop na. Leeuwen als huisdieren, aan de ketting natuurlijk. En daar vochten ze ook tegen. Met de speer staken ze dan zo'n leeuw dood. Dan gingen ze op leeuwenjacht. En als je plaatjes bekijkt van opgravingen uit dat oude Nineveh, dan sla je handen voor de mond. Geweldig, wat hebben die oude Assyriërs prachtige dingen neergezet. Paleizen, leeuwenkoppen, kleurrijke tegels waarmee ze hun paleizen bekleden. Een machtige stad. En eeuwenlang van zeg maar de 9e tot de 7e eeuw voor Christus hebben ze met hun legers gemarcheerd door het hele nabije dat Midden-Oosten. En hebben ze de mensen gedood die hen iets in de weg legden. Hebben ze de buit meegesleept naar hun steden. Hebben ze gebieden ontvolkt, mensen gedeporteerd. Niets was bestand tegen die ijzeren vuist van de Assyriërs. En wij zeggen van, nou, het is nu is er altijd heel wat te doen, hè, in dat Midden-Oosten. Denk eens aan Syrië enzovoort. Maar dat is al eeuwenlang gaat dat daar zo. Met de ijzeren vuist van de machthebber worden volken gekneveld en op de knieën gedwongen. Dit is Assyrië, een schurkenstaat bij uitstek. En nou gaat God via Jona uitgerekend deze mensen benaderen. Die mensen die een voortdurende bedreiging vormen voor Israël. Wat heeft Israël getopt met invallen van de Assyriërs? En wat hebben ze gevreesd? En Jona wil dan ook niets te maken hebben met deze mensen, deze naties van de oudheid. En hij wil zeker niet dat God zich over hen ontfermt, want ze zijn een voortdurende bedreiging van Israël. En God zit er, wat Jona betreft, totaal naast als hij zich ontfermt over deze mensen. En ja, daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Gelukkig hebben wij niet te maken met zo'n bloeddorstig volk als de Assyriërs. Zeker niet aan onze landsgrenzen. Maar dat het heidendom, als ik het zo mag zeggen, om ons heen een bedreiging vormt voor de kerk. Ja, ik denk dat heel veel mensen die hier in de kerk zijn en u die meeluistert via de radio, daar best wel ja op zal zeggen. Inderdaad. Hè? Je moet toch maar uitkijken dat je niet meegesleurd wordt in dat heidense denken van onze dagen. En we zien het gebeuren dat jonge mensen, ook jongelui van de gemeente, losgewrikt worden uit de gemeenschap en op drift raken en meegaan met deze grote heidense wereld waarvan alles te koop is. En is het eigenlijk ook maar niet het beste, zeker als je nadenkt over zending dichtbij, dat je je toch wat afschermt van mensen die, nou ja, niet van onze traditie zijn en niet van onze kerken zijn en die niet dezelfde opvoeding hebben gehad zoals de meeste van ons. Is dat toch niet een heel stuk veiliger eigenlijk? He, want ja, als je daarmee gaat inlaten, ja, wat haal je binnen? Wat haal je je op de nek? En dan begin je het langzaam maar zeker toch een beetje te begrijpen. Die boosheid van Jona. God in de hemel, moet het nou zo gaan? Uw kerk reageert niet op uw stem. Dat 10-stammenrijk, dat zie ik naar een ravijn afglijden waar het in zal verdwijnen. De ravijn van de ballingschap. En moet ik nou uitgerekend hier zien dat dit bloeddorstige volk, deze vechtmachines, dat die dan reageren op uw stem. En zal de bedreiging die zij vormen nou intact blijven? En dan zie je dat Jona met alle onvrede toch gaat bidden tot God. Jona's gebed, dat is het tweede van de preek. Ik heb daarover na zitten denken, kun je eigenlijk bidden als je boos bent op de Heere God? Echt woedend, hè? Zoals Jona. Hij ontstak in woeden. Hij is het totaal oneens met het beleid van de Heere God. En toch gaat hij bidden. Kan dat eigenlijk wel? Kan dat eigenlijk wel? Misschien herkent u daar wel iets van, of jij, dat je zo oneens bent met de leiding van God in je leven, dat je niet weet wat je moet zeggen. En, En dan kan de vraag bovenkomen, kan ik eigenlijk nog wel bidden? Jona doet het wel. Hij zegt het vers 2. Och, Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Jona zegt eigenlijk, had ik het niet gedacht? Had ik het niet gezegd? Ik wist wel dat God zo was. Barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid, berouwhebbend over het kwaad. Hij weet het prachtig op te sommen in vers 2. Hij weet precies hoe God is. En hij zegt, ik was er al bang voor dat God genadig zou zijn aan dit bloeddorstige volk. Het is toch merkwaardig dat hij, ondanks al zijn boosheid, worstelt met God. En dat God dan ook nog ingaat op zijn woorden. De Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Vers 4. Dus de Heere God reageert op zijn woede, op zijn zure gebed. En daarin zie je de trouw van de Heere God. De Heere God, alles is hier omgekeerd, hè, in het boek Jona. De zendeling van God zou het beeld van zijn meester moeten weerspiegelen. Ook genadig zijn en barmhartig en vriendelijk en vol mededogen. Maar hij is het niet. En dan is God barmhartig voor die stad Nineveh, maar dan is God ook barmhartig en geduldig voor Jona, die zo in de clinch ligt met zichzelf en met God. En daarin zie je het geduld van de Heer. Daarin zie je ook hoe God door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, geduldig is met ons mens. Ook met knechten van God die ontzettend ver van het pad zijn. Die helemaal in de knoop zitten. God is ook geduldig met mensen die boze vragen hebben aan God. Hoort u dat en hoor jij dat? Als je vol met woede zit en boosheid zit en onvrede zit. God neemt zelfs zo'n gebed in behandeling. En hij reageert erop. Heere, laat mij sterven. En natuurlijk, daarin zit depressie, zouden we tegenwoordig zeggen, denk ik. Maar daarin zit ook, ik wil niet verder als ambtsdrager. Ik wil niet verder als uw knecht. Ik heb het helemaal gehad met dat idee van u, Heere God, dat er zending moet zijn. En dat u uitgaat over deze aarde en dat u allerlei soorten mensen op het oog hebt. Zelfs mensen die alles doen wat u verboden hebt. Ik ben daar klaar mee. Ik wil er niet meer in betrokken worden. Ik wil er niet meer in meedoen. Onthef me maar uit het ambt van profeet. Laat mij maar sterven. Eigenlijk is dat toch apart, hè? Dat wij ook vanmiddag worden wij er niet in de eerste plaats bij stilgezet of God zending wil, maar wij worden ermee geconfronteerd vanmiddag dat God eigenlijk niet eens het meeste werk heeft aan de heidenen in Nineveh, maar aan Jona. En zou dat voor ons eigenlijk ook niet zo zijn, dat God niet eens zoveel werk heeft aan de mensen die niet in Christus geloven, maar dat hij misschien wel heel veel werk heeft aan ons. Wij hier die hier trouw in de Peniëlkerk zitten. Dat wij eigenlijk niet mee willen in dat handelen van God. Dat wij zeggen van ja, maar dat daar ben ik niet zo van hoor. Van ja, zending, evangelisatie. Moet dat nou? Dat levert zulke lastige vragen op. Ik ben het ook wel tegengekomen. Ik sprak laatst een collega van mij. Die dominee is in een gemeente. Waar er ook allerlei nou ja, missionaire initiatieven zijn genomen, waar een kleine gemeente is ontstaan. En ik heb ook wel van hem begrepen dat dat heel veel vragen oplevert, ook voor die moedergemeente, lastige vragen. Hoe moet je nou omgaan met die mensen die van buiten komen en die gedoopt willen worden en die belijdenis willen doen en die het avondmaal willen vieren? En dan moet je nadenken over vragen als, ja, gaan we nou dopen door onderdompeling of door besprenging? Allemaal moeilijke vragen. En hoe ga je nou om met mensen die eigenlijk al 40 of 50 jaar, ja, een heel bepaald levenspatroon hebben, als het gaat om de zondag en om samenwonen in plaats van trouwen. En ze komen tot Christus. En hoe moet je daar nou mee omgaan? Allemaal moeilijke vragen. Heb ik helemaal geen zin in? Nee, laat de kerkenraad dat maar buiten de deur houden. Laten we daar maar ons niet mee inlaten, want ja, dat levert allerlei onrust op. Laten we maar doen wat we altijd deden. En zending is goed hoor, maar het moet niet ons gaan beïnvloeden en het moet niet iets lastigs worden. Ik snap Jona wel hoor. En u begint hem denk ik ook wel een beetje te snappen. Wat heeft God een werk aan deze zendeling? En wat heeft God een werk aan ons? Kerken, laat ik het maar een beetje dichtbij huis houden. Kerken van gereformeerd beleid, hè? Reformatorische kerken. Wat heeft God een hoop werk aan ons? Want wat voor beeld laten wij nou zien aan de mensen om ons heen? Ja. Bent u daar eigenlijk wel eens mee bezig? Dat als je je hondje uitlaat door de wijk, dat je dan buren tegenkomt en dat dus van belang is hoe je je opstelt naar die mensen in je buurtje. En dat de manier waarop je oogcontact maakt en die ander gedag zegt, Dat ook al te maken heeft met het leven met de Heer en het wandelen achter Christus aan. God heeft heel veel werk aan Jona. Hele geschiedenis met die wonderboom. God laat hem tot inzicht komen. God laat hem reflecteren op zichzelf. Hij houdt hem een spiegel voor. Die wonderboom waar je gemak van hebt wil je sparen. En moet ik dan die grote stad Nineveh verwoesten? 120.000 mensen die het verschil tussen rechts en links niet weten. He, waarschijnlijk wordt dan gedoet op kinderen, jonge kinderen, weten het verschil niet tussen links en rechts. Wat was nou links? Ja, de hand waarmee je schrijft, maar ik kan dat niet schrijven. Zo zijn kinderen. Zoveel van die jonge kinderen, zegt de Heer. En Jona, wil je nou echt dat ik dat van de aardbodem wegvaag? En denk eens aan dat vee. Hè? Denkt God aan vee, aan schapen en geiten en koeien? Jazeker. Heeft hij toch ook geschapen? Wij denken veel te veel dat God alleen iets te zeggen heeft over onze ziel. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het totale leven ligt open voor Gods aangezicht. God is bewogen. Ook de schepsel, de schepsels, de schepping, die zijn voorwerp van Gods trouw en van Gods leiding. En zo moet Jona gaan aanvaarden dat God barmhartig is. En moet hij de les leren, dat is het laatste van de preek, van Gods barmhartigheid. Zo vreemd is dit boekje Jona. He, toen Jona aan boord was, toen hij het schip had genomen de verkeerde kant op naar Tarsis. En ze kwamen in een storm terecht, de jongens en meisjes. Weet je nog hoe dat ging? Storm, golven, iedereen ging bidden tot zijn God. En toen zochten die matrozen Jona op, die lag te slapen. En toen zeiden ze, ga nou ook bidden tot God. Nou zeg, niet gelovige mensen, niet christenen, niet volgers van de God van Israël die tegen Jona zeggen, zou je ook niet eens gaan bidden, joh, Jona? Kijk nou eens in welke omstandigheden we zijn. De matrozen, heidenen die godvrezender zijn dan Jona. Zo omgekeerd. De mensen van Nineveh, die luisteren naar die korte saaie preek van Jona. Waarin niet eens bewogenheid doorklinkt. Als je zo'n preek zou houden in Apeldoorn, dan wordt die afgekeurd. Jona moet het leren dat ook die Ninevieten, ook dat bloeddorstige volk, dat God zich daarmee inlaat. Is dat niet iets dat wij ook eigenlijk al te snel vergeten, hè? Dat God niet alleen de God is van de kerk, maar dat hij de God is van de schepping. Dat hij de God is van alle mensen, omdat hij ze geschapen heeft. En dat God in deze wereld bezig is om via de kerk aan zending te doen. En dat God op die manier bewogen is en betrokken is met alle mensen op deze aarde. Daar zijn wij niet zo goed in, denk ik. Wij hebben hetzelfde probleem als Jona. Wij denken vaak van, nou, Nederlanders, die zijn belangrijk. En asielzoekers, ja. Nou ja, goed, daar kun je een mening over hebben. Maar ja, daar heeft God dus ook mee te maken. Laatst kwam het in het nieuws. Zedendelinquenten, mensen met een heel ernstig strafblad met verschrikkelijke feiten. Mensen om ons heen hoor je zeggen, maak ze maar dood, pedofielen. Maar het evangelie leert ons dat God bewogen is met mensen. Wij kijken om ons heen en we zeggen, kerken van gereformeerd beleid, christelijk gereformeerde kerken, daar heeft God een band mee. Is dat zo? Ik hoop het. Ik denk het. Maar God is een God van alle mensen. God is ook de God van die mensen die over straat zwerven, psychische ziekte. Mensen waarvoor je een blokje omloopt. God is ook de God van die mensen die zo diep in een depressie zitten dat het uiterst onaangenaam is om in gesprek met ze te gaan en ze op te zoeken. God is bewogen met die buurman van u die nergens aan doet. Die buurvrouw die haar kinderen stijf vloekt. God is bewogen. God doet aan zending. En God heeft ervoor gekozen om voor die zending geen engelen te gebruiken, maar zijn kerk. En dat kunt u heel vervelend vinden. Net zo naar als Jona dat vond en uw kind zich daaraan willen onttrekken. Maar God heeft zijn kerk, natuurlijk om hem te eren, om hem te dienen, maar God heeft zijn kerk als instrument gegeven om heel het menselijk geslacht te benaderen met het evangelie, te bereiken met het evangelie. Een kerk die op zichzelf gericht is en blijft, heeft geen toekomst. Omdat ze niet gehoorzaam is, omdat ze geen zicht heeft op waarvoor ze er is. Een kerk die leven zal, die is gevoelig voor dat gedeelte dat we lazen uit het Nieuwe Testament, uit Lucas, waar de discipelen in dezelfde houding schieten als Jona. Heer Jezus, die ellendige Samaritanen, die vrijzinnige lui, die halve Joden, die je maar buiten de deur moet houden. Dat volksdeel daar in het hart van Israël, waarvan de Joden in de tijd van Jezus zeiden, daarvoor gaan we een hele ommerreis maken. We gaan niet door Samaria. daar willen we niks mee te maken hebben. Want ze hebben de Bijbel vervalst. Ze dienen God niet in Jeruzalem, maar op hun eigen heilige plek. Het zijn niet eens volbloed Joden, wij lopen eromheen. En als Jezus met zijn discipelen onderdak zoekt bij een Samaritaans dorp en ze wijzen hen de deur, dan zijn de discipelen, en ik bedoel dat in de diepe zin, die zijn des duivels. Die zijn dan even helemaal onder de invloed van de boze. En ze zeggen het tegen de Heere Jezus. Wilt u dat wij zeggen, alsof zij erover gaan, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Ze hebben niks met zending. Wel nee, Samaritanen moet je buiten de deur houden. En ze herinneren zich Elia, hoe die bad om vuur en het kwam. En Jezus zegt, u beseft niet van welke geest u bent. De Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten. Dat willen wij nog wel eens graag in onze dwaasheid. De discipelen wel en Joda ook. Maar hij is gekomen om ze te behouden. Dat is zending. Bewogen zijn met de bewogenheid van Christus. Bidden voor de mensen om je heen. Liefdevol zijn en trouw aan de mensen om je heen. En een goed woord spreken van Jezus. Dus als er nou in de wijk iemand op zondag zijn auto staat te wassen of zijn gras staat te maaien, zeg dan niet, zoals ik eens hoorde van iemand, die zei, dat mag je niet doen op zondag. En vervolgens liep hij door. Maar zeg nou eens tegen je buurman, kom nou eens op de koffie drinken. Hoe gaat het nou met jou eigenlijk? Ben je een beetje gelukkig eigenlijk? Dat je bewogen bent met de mensen om je heen. Helpt dat dan? Had Jona ook kunnen denken. Helpt dat dan? Gods woord brengen in Nineveh. Als je de geschiedenis bekijkt, dan kun je lezen dat Nineveh later verwoest is door de Babyloniërs. Zou er nog iets overgebleven zijn van dat horen naar de stem van God? Moet eens opletten. Ik was een paar jaar geleden, kwam ik voor het eerst in de poster. U weet wel, dat is het evangelisatiewerk dat vanuit deze gemeente gebeurt. Ik zat naast een man, prachtige naam, mag ik wel doorgeven denk ik. Salem, betekent vrede, hè? Shalom. En ik zei tegen Salem, hij spreekt niet zo goed Nederlands, dus ik had daar even wat tijd voor nodig. Waar kom je nou eigenlijk vandaan, oorspronkelijk? En toen zei hij tot mijn diepe verbazing, ik kom uit Nineveh. Ik ben geboren en getogen in waar vroeger Nineveh lag en wat nu de stad Nineveh is. Ik denk, ik geef het maar door vanmiddag, maar dat geloof je toch niet? Het was waar. God werkt door. God werkt door. Zeker ook door die preek van niks van Jona. God zet mensen in beweging. God zorgt dat zijn woord niet leeg terugkomt. En de vraag aan ons is, laten wij ons inschakelen. Laten wij ons echt gebruiken waarvoor wij er zijn als gemeente van Christus. Zijn wij biddend, bewogen en gericht op de mensen om ons heen? Christus was het. Het is de lijdenstijd. We volgen Christus op zijn Via Dolorosa, de weg van het lijden. Hij draagt zijn kruis, later Simon van Cyrene, En hij is bewogen. Bewogen met de vrouw van Jeruzalem. Bewogen met de moordenaars links en rechts van hem aan het kruis. Bewogen met zijn moeder Maria, zijn discipel Johannes. Bewogen met zijn beulen, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Hoe meer je daar zicht op hebt, op de bewogenheid van Christus, hoe meer je geschikt wordt om zendeling te zijn. Ben jij het? Bent u het? En ik? Amen. Laten we de Heere God nu danken en bidden. We doen ook voorbeden deze dienst voor onze zuster Smit Dekker, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft en leidt onder complicaties na de operatie en daardoor langer moet blijven. En we willen ook aan de Heere opdragen de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bidden voor de overheid, Bijbelse opdracht. En we willen dat doen en bidden om de doorwerking van Gods woord ook in het publieke domein. God van Jona. God en Vader van Christus. Wij prijzen uw naam dat u ons hebt weten te vinden. Zittend voor de radio, luisterend naar de stilo. Zittend achter de laptop, meeluisterend via internet. Of zittend hier in de kerk. Dank u dat u ons hebt weten te vinden. Niet alleen de Ninevieten hebt u weten te vinden met uw woord. Maar ook ons. Mensen van de lage landen aan de Noordzee. Wat een onvoorstelbaar iets is dat. Dat u zelfs onze voorouders, heidenen, mensen van de heide, zonder u levend hebt opgezocht. Dat u zendelingen hebt gestuurd, Wiribrod, Bonifatius, om iets door te geven van uw woord. En dat u trouw bent gebleven vanaf die 7e eeuw tot deze 21e eeuw en doorgaat om aan jong en oud, christen en niet-christen, uw woord te brengen. Dat woord dat spreekt over peilloze barmhartigheid. Dat woord dat spreekt over Christus, die geen hemelvuur laat neerdalen, maar die genadig is en ruimte biedt tot dat grote oordeel op de laatste dag. Ook dan weten wij, zal dit woord meegewogen worden in het oordeel. Dat woord dat wij vanmiddag hoorden. Wat doen wij ermee? Heren, als we het zelf moesten oppakken na deze dienst, kwam er niets van terecht. Zelfs zo'n zendeling als Jona, profeet van u, wat had u veel werk aan hem. En u hebt ook zoveel werk aan ons. Heere God, houd ons op uw spoor. Maak ons bewogen, barmhartig, liefdevol voor de mensen om ons heen. En laten wij bij elke gelegenheid die wij van u krijgen, goed spreken van u. Heere, wij bidden u voor het werk van de zending. De zendingswerkers die door de kerken werden uitgezonden, met name in Afrika. Maar we denken ook aan het missionaire werk dicht bij huis. Wat is dat eigenlijk ook bijzonder om dat waar te nemen, dat de afgelopen 20 jaren ongeveer op zoveel plaatsen weer nieuwe initiatieven zijn ontstaan, waarin kerken zoeken naar het doorvertalen van het evangelie voor mensen van nu. En wat is het ook bijzonder om te zien en te lezen van de tientallen mensen elk jaar die worden gedoopt en bij u willen gaan horen. Ook al is dat toch een hele strijd, maar Heere God, we hebben allemaal met die strijd te maken om achter u aan te blijven gaan. Heere, wij bidden u voor al dat werk dat de geschiedenis ook heen stuwt naar het einde. Want het gaat in deze wereld niet, ook al denken wij dat vaak, om besluitvorming in Moskou en Washington en Peking. Maar het gaat om uw raad, uw besluitvorming vanuit de hemelse gewesten, waar u troont en waar u, Heere Jezus, bezig bent om deze aarde klaar te maken voor uw komst. En uw werk heeft haast. Gebruik ons in uw dienst. Geef dat we ons laten gebruiken. Laten ons laten inschakelen in die Missio Dei, die zending die van u uitgaat. Heren, wij kunnen dat niet vanuit onszelf, maar gebruikt u ons maar. En laat ons zien welke weg wij te gaan hebben. We bidden u voor de gemeenteraadsverkiezingen die wij de 19e zullen meemaken hier in Veenendaal. En we mogen bidden voor alle politici, voor allen die een bijzondere taak hebben gekregen in het publieke bestuur, zoals u ons dat ook hebt geleerd in de schrift, te bidden voor de overheid, van welke snit of achtergrond die ook is. Want het is zo'n zegen dat wij niet in een land van chaos leven, zoals in Oekraïne of zoals in Syrië, maar dat er orde is, dat er recht is, dat er betrouwbare rechtspraak is, politie die burgers helpt, een overheid die transparant wil zijn. Mag dat zo blijven, heren? En dan zouden we ook zo graag willen zien dat ook uw dienst een plek heeft, sterker leidend is in het publieke bestuur, want wij weten uit eigen ervaring dat uw wet zo heilzaam is. En dat de liefde waar het daarin om gaat zo belangrijk is voor een samenleving. Heere God, we bidden u voor politici die vanuit dat principe willen dienen. Laat uw woord zijn loop mogen hebben. Ook in Veenendaal, ook in de toekomst. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen. En geef dat we onze verantwoordelijkheid daarin verstaan. En wanneer we onze stem uitbrengen, dat ook zo doen dat wij uw zegen daarop mogen verwachten. We bidden u voor onze zuster Smit Dekker, die met complicaties te maken heeft. Veel heeft ze al doorstaan. Zegen haar en haar gezin. Geef moed om achter u aan te gaan. En geef dat ze het mag ervaren, dat u bij haar bent, ook in het ziekenhuis. Zo willen we u danken en bidden. Ook mogen we denken aan het werk van de geestelijke verzorging onder militairen, schippers, gedetineerden. Heren, wilt u dat werk zegenen? Zeker ook willen we denken aan onze krijgsmacht, de militairen uitgezonden naar allerlei missiegebieden, of dat nu voor de kust van Somalië is, of dat nu in andere Afrikaanse landen is. Er zijn veel missies, veel kleine missies, meer dan 20, waar de meeste mensen nooit van gehoord hebben. Van de Sinaï-woestijn tot in Israël en van Irak tot in Joegoslavië. Maar heren, wilt u zijn met militairen en geven dat hun werk ook iets van vrede mag brengen. Ook al is dat een vrede met de kleine letter V. Wilt u geestelijke verzorging zegenrijk maken en geef dat ook onder militairen. Er christenen mogen zijn en blijven en komen. En dat zij weet hebben van dat andere leger, die Militia Christi, waarin het niet gaat om kracht en geweld, maar waarin de gevechtskracht komt van uw Heilige Geest. Door mijn geest zal het geschieden. Zegen ons, Heren, in deze nieuw begonnen week. Als we met Jona diep in de put zitten, tot in een depressie toe, met suïcidale gedachten, trek ons uit die kuil. Laat ons opleven, laat ons leven onder uw zegenende, barmhartige, doorboorde handen, Heer Jezus Christus. Ontfermt u zich over ons en de onzen. Denk aan deze wereld, laat uw rijk komen. En laten wij voor dat rijk geen sta in de weg zijn. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Laten we ten slotte zingen opnieuw uit Psalm 67. Daarvan vers 3. De volken zullen Heer u loven. O Heer u loven. allemaal Psalm 67 vers 3. En dan is er ook uw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Verheft uw harten tot God en wordt uitgezonden deze wereld in en draagt met u de zegen van de drie-enige God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.